Ezechiël 10, vers 1. Daarna zag ik een ziet boven het uitspansel, het welk was over het hoofd der cherubs, was als een saffiersteen, als de gedaante van de gelijkenis eens stroons. En hij verscheen op dezelfde. En hij sprak tot de man bekleed met linnen en hij zeide: ga in tot tussen de wielen, tot onder de cherub en vul uw vuisten met vurige kolen van tussen de cherubs en strooi ze over de stad. En hij ging in voor mijn ogen. De cherubs nu stonden ter rechterzijde van het huis als die man inging en een wolk vervulde het binnenste voorhof. Toen hief zich de heerlijkheid des Heren omhoog van boven de cherub op de dorpel van het huis en het huis werd vervuld met een wolk en het voorhof was vol van de glans der heerlijkheid des Heren. En het geruis van de vleugelen der cherubs werd gehoord tot het uiterste voorhof als de stem des Almachtigen Gods wanneer hij spreekt. Het geschiedde nu, als hij de man bekleed met linnen geboden had, zeggende: neem vuur van tussen de wielen, van tussen de cherubs, dat hij inging en stond bij een rad. Toen stak een cherub zijn hand uit van tussen de cherubs tot het vuur, het welk was tussen de cherubs, en nam daarvan en gaf het in de vuisten desgene die met linnen bekleed was. Die nam het en ging uit, want er werd gezien aan de cherubs de gelijkenis van eens mensenhand onder hun vleugelen. Toen zag ik en ziet, vier raderen waren bij de cherubs. Eén rad was bij elke cherub en de gedaante der raderen was als de verf van een turkooisteen. En aangaande hun gedaante, die vier hadden eenerlei gelijkenis, gelijk of het ware geweest één rad in het midden van een rad. Als die gingen, zo gingen deze op hun vier zijden. Zij keerden zich niet om als ze gingen, maar de plaats waarheen het hoofd zag, die volgden zij na. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Hun ganse lichaam nu en hun ruggen en hun handen en hun vleugelen, mitsgades de raderen, waren vol van ogen rondom. Die vier hadden hun raderen. Aangaande de raderen, elk een derzelfde werd voor mijn ogen genoemd Galgal. En elk een had vier aangezichten. Het eerste aangezicht was het aangezicht eens cherubs. En het tweede aangezicht was het aangezicht eens mensen. En het derde het aangezicht eens leeuws. En het vierde het aangezicht eens arends. En die cherubs hieven zich omhoog. Dit was hetzelfde dier dat ik bij de rivier Gebar gezien had. En als de cherubs gingen, zo gingen die raderen nevens dezelfde. En als de cherubs hun vleugelen ophieven om zich van de aarde omhoog te heffen, zo keerden zich diezelfde raderen ook niet om van bij hen. Als die stonden, stonden deze. En als die opgeheven werden, hieven zich deze ook op. Want de geest der dieren was in hen. Toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel des huizes weg en stond boven de cherubs. En die cherubs hieven hun vleugelen op en verhieven zich van de aarde omhoog voor mijn ogen als zij uitgingen. En de raderen waren tegenover hen. En elkeen stond aan de deur der oostpoort van het huis des Heren. En de heerlijkheid des Gods Israëls was boven over hen. Dit is het dier dat ik zag onder de God Israëls bij de rivier Gebar. En ik bemerkte dat het cherubs waren. Elkeen had vier aangezichten en elkeen had vier vleugelen. En de gelijkenis van mensenhanden was onder hun vleugelen. En aangaande de gelijkenis van hun aangezichten, het waren dezelfde aangezichten die ik gezien had bij de rivier Gebar, hun gedaanten en zijzelven. Zij gingen ieder rechtuit voor zijn aangezicht heen. Tot zover. En eigenlijk moest ik hoofdstuk 11 meteen erachteraan lezen, want strikt genomen is het één visioen. Want inderdaad, nu hebben we hoofdstuk 10 gelezen en er is nauwelijks wat anders boven te schrijven als tweede verschijning der cherubs. Want ja, wat gebeurt er eigenlijk? Niet zo geweldig veel, zou je zeggen. Er gebeurde wel wat, maar het verdwijnt nogal in de veelheid van gegevens hier. Maar er gebeurde wel wat. Maar het belangrijkste wat er gebeurt, gebeurt pas in hoofdstuk 11. Waar opnieuw aankondiging gedaan wordt van oordeel wat over Jeruzalem zou komen. Hoewel het deze keer, en dat is zelfs voor het eerst in Ezechiël, ook gepaard gaat met aankondiging van hernieuwde zegeningen. Of populair gezegd, er wordt aangekondigd het aanbreken van het nieuwe verbond. Want daar komt het in de praktijk op neer. zeg ik dan maar heel voortvarend. Dat is de tweede helft van het hoofdstuk. Vanaf vers 14 van Ezechiël 11 is dat. En daarna gaat het verhaal nog verder. Want de afloop wordt ons ook verteld. De afloop van het verhaal vinden we uiteindelijk in Ezechiël 11. Waar staat in vers 22... Toen hieven de cherubs zijn vleugelen op en de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven. En de heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. En dat is eigenlijk het vervolg op het verhaal. Want de gedachte is dat weliswaar dit visioen gezien wordt in Jeruzalem. Een visioen van de heerlijkheid des Heren, want daar gaat het in het algemeen nog steeds over. Maar het visioen als zodanig verdwijnt, die heerlijkheid des Heren, dat wil zeggen de uitbeelding van de heerlijkheid des Heren, verdwijnt uit Jeruzalem naar het oosten en wordt het laatst gezien op de berg die tegen het oosten der stad is, zegt hoofdstuk 11 vers 23. En daarna horen we er niet meer van. Het verdwijnt namelijk uit Jeruzalem en het wordt laatstelijk gezien op de Olijfberg, want dat is de berg ten oosten van Jeruzalem. Want waar het over gaat in deze hoofdstukken en eigenlijk in het hele Bijbelboek is natuurlijk dat de Heer zich zal terugtrekken, of wellicht al had teruggetrokken uit Israël. Dat het met nadruk ook in dit visioen naar voren komt, is natuurlijk omdat dit weliswaar zou gebeuren in de dagen van Ezechiël, of wellicht eigenlijk al gebeurd was. Maar het zou opnieuw gebeuren. En wij vinden de vervulling daarvan inderdaad in nieuwtestamentische Bijbelboeken. Waar de Heer zelf, de verheerlijkte Christus, om zo te zeggen, inderdaad zich terugtrok uit Jeruzalem en laatstelijk gezien is op de Olijfberg. En ik doel niet alleen maar op de gebeurtenissen uit Handelingen 1, de zogenaamde Hemelvaarsdag, maar ik doel net zo goed op de dagen die eraan vooraf gingen, de hele week die eraan vooraf ging, waarbij de Heer zich zelfs elke avond terugtrok uit Jeruzalem en wel naar Betanië en dus op de Olijfberg. De plaats waar hij dan ook die verschillende redenvoeringen afsteekt, kan je dat zo zeggen? Uitspreekt, wil ik zeggen. Verschillende redenvoeringen uitspreekt over de laatste dingen, want zo staat die reden bekend. De reden van de laatste dingen. In de praktijk zal blijken dat het er niet één was, maar meerdere. En dat we er ook twee of wellicht drie, maar in ieder geval twee verschillende verslagen van hebben, die niet volkomen identiek zijn in Matthäus 24 en Lucas 21. Maar daar gaat het me nou niet om. Ik vestig alleen maar uw aandacht op dat heel die week, vanaf de intocht in Jeruzalem tot aan de week om was, tot de opstanding, maar ook daarna, de Heer zich niet vertoond meer heeft in Jeruzalem. Dat wil zeggen, hij was overdag in Jeruzalem tot aan zijn kruisiging, maar daarna was hij 's avonds buiten Jeruzalem op de Olijfberg. Dat gebeurde zelfs op de laatste van die dagen, want hij was met zijn discipelen verzameld in Jeruzalem en zei, laat ons opstaan en van hier gaan. En zij gingen naar de Olijfberg. Zij kwamen echter niet verder dan het diepste punt, namelijk het dal van de Kidron, de hof van Gethsemane, dat is aan de voet van de Olijfberg, feitelijk. Aan de oostkant al van de Kidron, overigens. Maar op de Olijfberg kwamen zij niet meer, want daar werd hij in gevangen genomen en vervolgens aan de andere kant de stad weer uitgebracht. Aan de westkant namelijk, want daar kwam het op neer om gekruist te worden in de loop van de dag. Maar de Heer heeft nooit meer een voet in Jeruzalem gezet, daar gaat het maar om. En elke avond, voor zoveel mogelijk, was hij op de Olijfberg. En de enige andere plaats waar we weten waar hij verschenen is, was in Galilea. Bij het meer, in Galilea dus. En dat is wel een aardige, omdat de betekenis van Galilea en van de Olijfberg profetisch volstrekt dezelfde is. Omdat in beide gevallen dat de verwijzing is naar onze tegenwoordige bedeling. Eén is meer naar de hemelse kant ervan, dat is de Olijfberg. De andere is meer naar de aardse kant daarvan, dat is Galilea. Laat me zitten. Wat hier dus uiteindelijk wordt aangekondigd, zijn de gebeurtenissen die zich af zouden spelen in het begin van onze jaartelling en daarmee een nieuwtestamentische tijd natuurlijk, waarbij de verheerlijkte Christus inderdaad Jeruzalem zou verlaten, de stad zou worden overgegeven aan een oordeel wat erover zou komen. Neem niet weg dat de gebeurtenissen in de dagen van Ezechiël leiden tot uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar, dus door de Babyloniërs, dat die gebeurtenissen aanleiding zijn tot deze profetie. En dat is niks bijzonders, want dat is met het misschien wel het merendeel, maar ik tel dat nooit, maar het is misschien wel met het merendeel van de profetie in het geval. Ze worden uitgesproken naar aanleiding van de omstandigheden in die dagen, die leiden tot de verwoesting van heel Israël en de verwoesting van Jeruzalem in het bijzonder, en leiden tot een periode van ballingschap. Die gebeurtenissen waren aanleiding tot allerlei profetieën die uiteindelijk een vervulling pas vinden in nieuwtestamentische tijd en voor een belangrijk deel zelfs nog een vervulling zullen hebben in de toekomst. Dat is net zo goed nieuwtestamentische tijd natuurlijk. Want Jeruzalem zou verwoest worden. Dat gebeurde in de dagen van Nebukadnezar. Het gebeurde echter ook in de dagen van de Romeinen, zal ik maar zeggen. Jaar 70 van onze jaartelling, na de eerste komst van Christus. Maar de uiteindelijke vervulling daarvan zal pas plaatsvinden aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat leidt opnieuw tot ballingschap. Ik zei het dan betrekkelijk kort, verhoudingsgewijs, maar niettemin is het precies hetzelfde verhaal. Heb je dat nog? En aan het eind van de 70ste week zal de Heer, de verheerlijkte Christus, de heerlijkheid des Heren, opnieuw verschijnen op diezelfde berg ten oosten van Jeruzalem. Niet om dan de stad in te gaan, zoals de christelijke dan wel evangelische legende luidt, want dat is niet zo, maar integendeel om een overblijfsel uit de stad te redden, om zich daarna te vervoegen in de woestijn, want dat is de gang van zaken. Verdwijnt net zo goed. Nou goed, om vervolgens uiteraard terug te keren, en dat is ook wat natuurlijk in hoofdstuk 11 dan nog, zij het dan nog als sumier, wordt aangegeven. Uiteindelijk komen wij terecht, laat ik dan meteen het verhaal maar doorvertellen, dat gaat wel zo snel. Uiteindelijk komen wij namelijk terecht in Ezechiël 43. 43, jawel. Ik hoop dat u goed opgelet hebt in Ezechiël 10. Het gaat over het oosten, de oostpoort van de tempel. Dus helemaal de oostelijke rand van de stad ook. En vandaar gaat het visioen naar de Olijfberg. En in Ezechiël 43 vers 1 lezen wij: toen leidde hij mij tot de poort die de weg naar het oosten zag. Dat is dus de oostpoort. Van tempel dan wel van Jeruzalem. In de praktijk is dat verschil niet zo groot. En misschien was het wel hetzelfde, want dat weten we niet eens zeker. We hebben namelijk geen goede indicatie van hoe die tempel van Salomo, want dat was hem nog, precies gebouwd was. Wij weten redelijk nauwkeurig hoe die tempel in de dagen van de Heer Jezus eruit zag. En daar had je dus twee poorten. De oostpoort van de tempel, de schone poort. En vervolgens de oostpoort van Jeruzalem. Vlak bij elkaar, uiteraard. Want hoe dan ook, de tempel lag helemaal aan de oostkant van de stad. En de oostpoort van de tempel valt in de praktijk gewoon samen met de oostpoort van de stad. Maar bij de tempel van Salomo weten we het niet. Misschien was het wel hetzelfde. Hoe het ook zij, er staat: toen leidde hij mij tot de poort die de weg naar het oosten zag. Dus men keek uit naar het oosten, daar was een weg. Dus de weg die dan loopt, als je niet over een brug gaat tenminste, was het een weg dwars door het Kidrondal, dwars door Gethsemane heen. Al zijn er ideeën over dat er een brug was over het hele dal heen zelfs. Ik heb daar tekeningen van gezien, maar of dat echt zo was, dat ja, berust op verschillende interpretaties van bepaalde antieke geschriften, laat ik het zo zeggen. Ik betwijfel het, maar vooruit. Maar hij zag uit naar het oosten en dan vers 2, en ziet de heerlijkheid des Gods van Israël. En als je dat leest na hoofdstuk 10, of na hoofdstuk 11, of zelfs na hoofdstuk 1, weet je waar het over gaat. Dan heb je datzelfde visioen weer, met de gerubs, de raderen en wat het maar wezen mag. Er staat, zie de heerlijkheid des Gods van Israël kwam van de weg naar het oosten. Hij kwam dus van het oosten en dus van de Olijfberg. En zijn stem was als het geruis van vele wateren. En de aarde, of het land, werd verlicht van zijn heerlijkheid. En alzo was de gedaante van dat gezicht dat ik zag, gelijk het gezicht dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te verderven. Dat is dus rechtstreeks de terugverwijzing naar hoofdstuk 1 en hoofdstuk 10 en 11. En het waren gezichten als het gezicht dat ik gezien had aan de rivier Chebar. Het is dus precies dezelfde verschijning, de heerlijkheid des Heren. Vers 4, en de heerlijkheid des Heren kwam in het huis door de weg der poort die de weg naar het oosten zag. En de geest nam mij op en bracht mij in het binnenste voorhof en ziet, de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld, enzovoorts. En dat is een beschrijving van wat in de toekomst nog zal plaatsvinden in verband met de wederkomst van Christus. Als u mij vraagt, op zijn vroegst, begin van de 1000 jaren. Als er tenminste een datum voor staat, want dat weet ik bij dit soort profetieën nooit helemaal zeker. Eerlijk gezegd, van deze laatste hoofdstukken zou ik het absoluut niet met zekerheid kunnen zeggen. Maar dat het gaat over de opbouw, of de wederkomst van Christus en de opbouw van zijn koninkrijk. Niet alleen voor Israël, maar ook voor de volkeren, lijkt mij een duidelijke zaak. En het probleem van dit soort hoofdstukken is, of van dit soort profetieën is, dat als dit... Als het een letterlijke tempel is waarover hier gesproken wordt. En waarom niet, want het is in hoofdstuk 1 en 10 ook het geval. Als het een letterlijke tempel is, moet die dan dus al gebouwd zijn. Maar aangezien het gaat over de officiële troonsbestijging. Lees maar vers 7. Dit is de plaats mijn troons en de plaats der zolen mijn voeten. Waar ik woon en zal in het midden de kinderen Israëls. Dan, als je dat leest, denk je, dan is het aan het begin van de 1000 jaren. Maar als er dan al een tempel is... Een goede en echte dus, moet die gebouwd zijn in de jaren daaraan voorafgaand. Maar ik heb aanwijzingen dat dat nou juist niet het geval zal zijn. Dat kan ik misschien wel even gaan vertellen. De jaren daaraan voorafgaand. Jaren van de zesde bedeling, die van de volheid der tijden. En volgens de verschillende analogieën in de Bijbel komt die 7 en 33 jaar overeen met de positie- en regeerperiode natuurlijk van David. En van David wordt met grote nadruk vastgesteld dat hij niet de tempel zou bouwen. Heb je dat nog? Dus ik verwacht niet dat er een tempel gebouwd wordt in die periode van 40 jaar. Ik denk dat het pas daarna gebeurt. En daarom zei ik, dit is op zijn vroegst hier, het begin van de 1000 jaren. Maar ik zou ook niet weten waarom het niet nog later zou kunnen zijn. Waarom ook niet? Als de Heer zegt in verband met de inwijding van de tempel van Salomo, dat hij daar in dat huis zou wonen, dat hij daar zou zetelen. Maar een troon, en de troon van Salomo met name, die stond er al veel langer. En dat zou hier ook wel het geval kunnen zijn, dat als hier gesproken wordt over de plaats des troons, is het niet zozeer de troon van de koning, maar veel eer de troon van de priester en koning naar de ordening van Melchizedek op aarde, definitief. En dan is het niet eens het begin van de 1000 jaren, maar al later. Maar vervolgens zeg ik dat dat ook weinig uitmaakt over welke tijd het precies gaat, hoor. Want veel consequenties heeft het verder niet. Het is een algemene profetie die in hoofdstuk 43... die in ieder geval aansluit bij hoofdstuk 11, 10 en 11... waarbij dus in ieder geval gezegd zal worden dat die heerlijkheid des Heren die in hoofdstuk 10 en 11 verdwijnt uit Jeruzalem, dat die langs dezelfde route zal terugkeren. En als u daaruit de conclusie trekt dat de Heer zelf ook op langs dezelfde route waarin hij verdwenen is zal terugkeren, dan zeg ik, lijkt me niet de verkeerde conclusie, maar je zit er dan alleen een paar jaar daarnaast dan weer. Maar ik zeg altijd, ja, tijdrekening is in de profetie niet van overwegend belang. Niet van overwegend, je weet wat het is, overwegend. Het is van belang, maar er zijn dingen die meer belang hebben. En wat meer belang heeft, is uiteraard gewoon de wederkomst van Christus. Daar gaat het om. Daarna kun je nog altijd discussiëren over de vraag of die tempel aan het eind van Ezechiël, of het inderdaad een letterlijke tempel is of niet. Het ligt voor de hand te zeggen van wel, maar het zal u gedacht zijn hoeveel problemen dat dan toch met zich meebrengt. Dus vooruit maar. Maar daar zijn we niet aan toe, dus daar hoeven we het niet over te hebben. Dat scheelt weer. Dus ik kan gewoon terug naar Ezechiël 10. Dus we nou een beetje begrepen hebben waar het over gaat. De verschijning voor de laatste maal, voorlopig, voor hoofdstuk 43. De verschijning van de laatste maal van dit visioen, waar in uitdrukking wordt gegeven aan de heerlijkheid des Heren. Ik moet er trouwens bij zeggen dat niet alleen dat ding, om zo te zeggen, is een visioen. De hele context, alles wat er gezien wordt, is visioen. Ook die tempel enzovoorts. Ezechiël ziet dat niet echt, maar hij ziet dat in een gezicht, heet zoiets. Nou goed, hij zag boven het uitspansel, dat is Ezechiël 10 vers 1. En ik herinner u er dan maar aan dat het uitspansel genoemd wordt reeds in hoofdstuk 1, meen ik. Want het is een van de onderdelen, een van de details van die heerlijkheid des Heren. De boog, het uitspansel boven de troon. Ongetwijfeld een beeld van heel de schepping. En daarmee van de hemel, want in de praktijk is dat verschil niet zo groot, zeg ik altijd, tussen de hemel en de schepping. U weet, de aarde is niks anders dan de grens van de hemel, hè? Dus ja, dat maakt weinig verschil dan. Maar hij zag boven het uitspansel, het welk was over het hoofd der cherubim, als een saffiersteen, als de gedaante van de gelijkenis een stroons. En hij verscheen op dezelfde. Dat wil zeggen dat opnieuw gewoon Ezechiël de Heer ziet op die troon. En wat ik in het verleden gezegd heb erover, zeg ik nu nog maar weer een keer. Die Heer op die troon is weliswaar ongetwijfeld Jehovah, maar het neemt niet weg dat het Christus is. Ik moet u dat voorgehouden, maar dat weet ik nou niet meer hoor. Maar ik moet u dat voorgehouden hebben, want ik meen dat we een vergelijking gemaakt hebben tussen de eerste hoofdstukken van Ezechiël, de heerlijkheid des Heren, en Jesaja hoofdstuk 6. Waar in beide gevallen aan het begin van het optreden van de profeet een gelijksoortig visioen gezien wordt. Met cherubim en een troon en de Heer daarop enzovoorts. Het gaat om de overeenkomst tussen die beiden. En als het visioen uit Jesaja 6 becommentarieerd wordt, in Johannes 12 is het, meen ik, dan wordt gezegd dat Johannes de Heer Jezus zag. Nou ja, avant la lettre, hoe heet zoiets? Hij was nog niet Jezus, maar het was een visioen, het is profetie. Wat hij zag was de uitbeelding in elk geval van Jezus uitermate verhoogd op de troon Gods. Daar gaat het maar om. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Is het vers 43 van Johannes 12, als ik me goed herinner? Of zeg ik het nou verkeerd? Hij had nog niemand het opgezocht. Dat dacht ik. Als Johannes die profetie aanhaalt. Hè? 41. Ik leer het al een beetje. Aardig in de buurt. 41. Linkerblad zijn rechtse kolom onder het midden. Ja. Goed. Het gaat dus gewoon om een uitbeelding. Natuurlijk kun je zeggen, hij zag Jehovah op de troon zitten. In de hemel. Ja, dat zal wel wezen. Wat hij zag was de Heer Jezus. Daar gaat het om. Het is profetie. Nou goed. Hij verscheen op dezelfde. En daarna, vers 2, en dat maakt het altijd zo lastig voor de Bijbelverklaarders. Daarna, en hij sprak tot de man bekleed met linnen. Waarna de vraag is, wie is de man bekleed met linnen? Het eerste antwoord is makkelijk. Dat is die man uit het voorgaande hoofdstuk. Die met linnen. En die pen en inkoker. Enzovoorts. De man met linnen is namelijk ook gewoon de Heer Jezus. En als u zegt, hoe zijn het er dan twee? Dan zeg ik, nou, er is er maar één. Maar de twee drukken een verschillende hoedanigheid van de Heer Jezus uit. Dat is ook helemaal niet zo moeilijk. De man op de troon, zal ik maar zeggen, is inderdaad de Heer Christus. Ja, met opzet zeg ik het zo, maar of dat ook, waarom weet ik ook niet. Maar is Jehovah zelf, zal ik maar zeggen, de Heer in de hemel. En de man met linnen bekleed is inderdaad Jezus, de opgewekte, de verheerlijkte, maar Jezus de mens, die uit de mensen genomen werd en tot priester gemaakt werd, tot hoge priester en vandaar zijn bekleding met linnen. Ik weet dat er problemen over zijn, die zullen er ook altijd wel blijven, mede omdat men ze niet kwijt wil. Dat wil zeggen, men wil ze niet kwijt, men wil niet weten dat die er zijn. En daarom worden ze ook nooit opgelost, helaas. Maar wij vinden de Heer Jezus nu eenmaal voorgesteld als mens. En we kennen de Heer ook als Jehovah zelf, als de uitdrukking van het wezen Gods, enzovoorts. Maar het zijn verschillende hoedanigheden eigenlijk. Maar die verschillende hoedanigheden komen toe of zijn het eigendom van één en dezelfde. En het woord persoon slik ik in, omdat dat er nou juist helemaal niet mee te maken heeft. Hebben jullie dat ook nog? Eén en hetzelfde wezen. Hij is dezelfde. Maar hij wordt hier gezien in linnen. Dan is hij inderdaad de mens. De zoon des mensen. Jezus dus, ook de zoon van David en met nadruk ook die van Abraham, maar inderdaad de mens aan wie alle oordeel gegeven is. Ik weet niet of ik het hier wel eens aangehaald heb, maar ik vind in... Ik grijp hem in één keer. Dat gaat goed. Ik vind in Johannes 5 vers 26 een pracht van een uitspraak over de Heer Jezus. Johannes 5... Waar staat in vers 26, nee eerst vers 25, haal ik even aan, want daar staat voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des zoons God, en die ze gehoord hebben zullen leven. En u en ik worden geacht te weten dat als men de stem des zoons Gods hoort en daardoor leeft, nieuw leven ontvangt, wedergeboren wordt, met het woord uit twee hoofdstukken eerder, hier. Dan is die zoon Gods inderdaad dus degene die uit de dood is opgestaan, bedoel ik maar. Hè? En niet eerder, daarna pas. De Nieuwtestamentische, de opgewekte uit de dood. Over hem gaat het, maar ik heb in andere gelegenheden, over zonder veel commentaar, uitgebreid uiteengezet, dat hij pas de zoon Gods werd bij zijn opstanding uit de dood. Nou ja, in uiterste instantie, maar hij werd het officieel eens en voor altijd. Op dat heden, uit Psalm 2, bij zijn opstanding dus. Hè. En over hem gaat het dus. En niet met terugwerkende kracht. Het gaat over degene die de dood heeft overwonnen. En als men zijn stem hoort, zal men deel hebben aan zijn overwinning op de dood. En dus leven ontvangen. En dan staat er, want gelijk de Vader... En nou ga ik wat zeggen natuurlijk... De Vader is dus de vader van degene die al uit de dood is opgestaan. Dat was hier in de geschiedenis, hier in Johannes 5, weliswaar nog niet het geval. Maar het moet toch duidelijk zijn dat de Heer Jezus hier zelf vooruitgrijpt op zijn opstanding. Toch? En dat tekenen die hij doet, waarbij sommigen zijn stem horen, zoals het dochtertje van Jairus en niet te vergeten Lazarus, in hoofdstuk 11 meen ik. Die tekenen zijn tekenen van wat hij zou doen na zijn opstanding, uiteraard. Dat is toch met al zijn tekenen zo. Daar zijn toch tekenen voor. Nou goed, vers 26, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven. Ja, maar het was hier nog niet zo. Toch? Daarom nam ik even de aanloop uit vers 25. Ik had hem verder terug kunnen nemen. Maar het gaat er wel om dat dit prematuur is. Het wijst vooruit op wat nog tot stand moest komen. En op het, tijdens het schrijven van deze woorden allang tot stand gekomen was overigens. Maar vooruit. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dus ik wijs er dan dus maar op, als u dit tekst wil gebruiken voor het feit dat de Heer Jezus tijdens een omwandeling op aarde zichzelf beschouwt als de Zoon van God, moet ik er toch aan toevoegen dat ook dit prematuur is. Dat wil zeggen dat hij vooruitkijkt naar de toekomst. En spreekt alsof het al gebeurd is, terwijl het nog gebeuren moest. Nou goed. Alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven. Dat was toen ook nog niet zo. Heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Te oordelen dus. Hij zal dus leven ontvangen. En het oordeel ontvangen. Wie? De Zoon van God, uiteraard. Want daar gaat het nog steeds over. En dan staat erachter, hij heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. En daar hebben ze allebei bij elkaar, zoon van God en zoon des mensen. Het is er maar één. Want ja, als aan die zoon van God gegeven is om gericht te houden, dan zit er iets mis. Want dat is nou juist wat de zoon des mensen zou doen. Toch? De zoon van Adam zou de hele aarde onderwerpen en daarover heersen. Toch? Maar hier vind je beide bij elkaar. En op grond van beide titels, zoon van God en zoon des mensen, komt hem al dat oordeel toe en dus zou hij zitten op een troon. Wat het ook zijn mogen, het betekent dat hij zal oordelen in elk geval. Om beide dingen dus, hè? Zoon van God en zoon des mensen, hebben die beide hoedanigheden. En als ik het nou eenvoudig hou, dan zou ik zeggen, voor het gemak dan, dat we hier in Ezechiël 10, want dan ben ik dan maar weer terug, dat we hier in Ezechiël 10 eerst de Heer zien op de troon, in de hemel zelf, als de zoon van God. Maar daarna vinden we de man in met linnen bekleed en daar hebt u de zoon des mensen. En verder wordt zelfs heel die gedachte uit Johannes 5 ook hier geïllustreerd. Want wat er nou feitelijk gebeurt, is dat vanaf die troon en vanuit die heerlijkheid oordeel wordt gegeven, om het dan met één woord te zeggen, oordeel. Oordeel wordt gegeven aan de man in het linnen. En wat krijgt hij? Vurige kolen. Daar hoor je verder niks meer over. Hij krijgt vurige kolen. Nou, dat is makkelijk genoeg. In de eerste plaats moet ik daarvan zeggen dat die vurige kolen komen wij ook tegen in Jesaja hoofdstuk 6. En daar wordt er, we hebben het in de tijd natuurlijk toch redelijk uitgebreid besproken, maar ik haal het dan toch maar weer aan. In Jesaja 6 namelijk vinden we de roeping van Jesaja, want zo heet dat daar. En daar zegt Jesaja in vers 5. Jesaja ziet dit visioen en zegt: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Het gaat over het woord dus. Ik ben een man van onreine lippen en ik woon in het midden eens volks dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heer der Heerscharen, gezien. En als men onrein van lippen is en men heeft een ontmoeting met de koning, de Heer der Heerscharen, dan kun je het verder wel vergeten. Lijkt me de goede term in dat verband. Toch? Of is dat onduidelijk? Er staat ergens, een mens kan niet God zien. Als hij God ziet, moet hij sterven. Zit hem niet in het zien, zit hem in de ontmoeting die plaatsvindt. Hij staat voor zijn rechter. Hij zal dus geoordeeld worden. Dat is het verhaal. En Jesaja zegt net zoiets, dat kan zo niet, zegt hij. En er staat er in vers 6, maar één van de serafs. En in Ezechiël heette het Gerubs, maar het zijn heus dezelfde. Een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zeide: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Enzovoort. En vervolgens wordt hij dus gezonden en zou hij het woord Gods moeten spreken. Maar die vurige kolen, of eigenlijk gewoon stenen, want dat is, ja, steenkool zeggen wij in het Nederlands. En alleen al het woord steenkool in het Nederlands veronderstelt dat eigenlijk al dat het een pleonasme is. Dat twee keer hetzelfde is. Het zijn stenen namelijk. Kolen zijn ook gewoon stenen. En om aan te geven dat het geen boerenkool of apenkool is, zeggen wij steenkool. Maar kool is ook gewoon steen. En in de Bijbel ook, hoor, heus. Het is zelfs hetzelfde woord, meestal. Vurige stenen. Maar de gedachte is dat die vurige stenen uitdrukking geven aan het woord Gods in het algemeen. En het oordeel wat uit de mond Gods zou uitgaan in het bijzonder. De steen is sowieso een type van Christus. Maar als vurige stenen zijn, dan spreekt het, voor zover ik heb kunnen nagaan, in de Bijbel gewoonlijk over oordeel wat komen zou. En dat is hier in Jesaja 6 het geval. En het is kennelijk in Ezechiël 10 ook het geval. Want in Jesaja 6 vinden we het oordeel. De eerste woorden zijn dan prompt. Vers 9. Ga heen en zeg tot het volk. Horende hoort maar verstaat niet. En ziende ziet maar bemerkt niet. Maak het hart deze volks vet. Enzovoorts. U kent de profetie waarschijnlijk. En dat is nou precies die profetie die in Johannes 12 vers 40 wordt aangehaald. En waarvan Johannes dan zegt. Dit zeide Jesaja terwijl hij zijn heerlijkheid zag. En van hem sprak. En in Johannes wordt het dus gewoon op onze tegenwoordige bedeling van toepassing gebracht. Want het horen en niet verstaan en het zien en niet bemerken. Dus de beschrijving van de vloek feitelijk die op een religieus Joodse volk rust in onze dagen. En daarom laat ik religieus weer weg. Maar dat is wel het belangrijkste. Juist daardoor, door de religie namelijk. Ik laat het anders zeggen. Juist die religie is de bedekking en de verharding die over Israël ligt. Over het Joodse volk ligt. En hetzelfde probleem doet zich vervolgens bij andere volkeren net zo goed voor. Maar daar gaat het nou even niet over. Het gaat dus om oordeel. Want daarna zegt Jesaja in vers 11. Toen zei ik, hoe lang is dat dan, heren? Hoe lang duurt dat? En hij zeide, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij. En de huizen, dat er geen mens zij. En dat het land met verwoesting verstrooid worden. En aangezien die situatie van verharding en verblinding nog steeds bestaat. En in het Nieuwe Testament ook verscheidene malen wordt aangehaald. En wordt toegepast op onze bedeling. Betekent het dat deze verwoesting van de steden van Israël inderdaad dus nog moet plaatsvinden. En zo lang zal dit zo zijn. Het leidt gewoon tot het einde van de 70ste week van Daniël. En daarmee de verwoesting van de tegenwoordige Joodse staat. En daarna wordt gesproken, ook in dit schriftgedeelte, over een overblijfsel. In vers 13. Doch een tiende deel zal daarin zijn, het zal wederkeren en zijn om af te wijden, enzovoorts. Er zal een overblijfsel zijn, een van de centrale thema's trouwens van Jesaja. Maar in Ezechiël hebben we feitelijk precies hetzelfde, alleen veel uitgebreidere beschrijving van het visioen. Het wordt er overigens helemaal niet duidelijker van als u het mij vraagt. Maar een heel uitgebreide beschrijving. Maar om datzelfde oordeel gaat het. En die vurige kolen die de man in linnen zou ontvangen. Die zou hij strooien over de stad. Dat is vers 2 van Ezechiël 10. Hij sprak tot de man bekleed met linnen en zei. Ga in tot tussen de wielen. Tot onder de gerub. En vul uw vuisten met vurige kolen van tussen de gerubs en strooi ze over de stad. En hij ging in voor mijn ogen enzovoorts. En hij kreeg inderdaad kolen aangereikt. Daar staat in vers 7. Toen stak een gerub zijn hand uit van tussen de gerubs tot het vuur. Het welk was tussen de gerubs en nam daarvan. En gaf het in de vuisten desgene die met linnen bekleed was. Die nam het en ging uit. Enzovoorts. Meer horen we daar niet van. Maar wat het uitbeeld lijkt me duidelijk genoeg. Oordeel Gods, grimmigheid en toorn Gods, die uit de mond Gods zou uitgaan, zou uitgestort worden over de stad. Vervuld in zekere zin in de dagen van Ezechiël, dat wil zeggen in de dagen van Nebukadnezar. Maar uiteindelijk zal het vervuld worden alsnog in het eind van de 70ste week van Daniël. Vurige kolen. En u weet toch wat het is, vurige kolen op iemands hoofd laden. Dat betekent dat zijn oordeel zwaarder zal zijn. Toch? Ook in onze Nederlandse uitdrukking. Nou goed, dat is inderdaad waar het om gaat.
Oh, ja? Het figuur als je nu laat op band en zo. Mensen overheet kolen laten lopen.
Ja.
Dan heb je er maar niks van aan.
Ja. Het idee is dat men daar al zal ontkomen. Ja,
dat is ook
de symboliek die erachter steekt, uiteraard. Hè? Zo van trek je van de omstandigheden niks aan. Je staat erboven en je moet het kunnen overwinnen enzovoorts. Ja, dat zal wel. Ik denk dat je er beter David Copperfield kan laten doen, maar laat maar zitten. Het is het grote ideaal van nogal wat godsdiensten, hè? Door het vuur lopen. Over het vuur lopen. Maar het idee is dat men kan standhouden tegen het oordeel Gods wanneer hij zal spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Want hoe dan ook, het oordeel wordt uitgebeeld door deze vurige kolen. Of bij andere gelegenheid, schiet me nu eens te binnen, door andere stenen die uit de hemel vallen. hagelstenen, maar er staat toch heus datzelfde woord stenen. Eben. Hetzelfde woord steen, benadering zin. Hagelsteen. Hagelslag las ik trouwens laatst in een gewoon Nederlands commentaar. Vond ik wel leuk. Hagelslag. Het is immers neerslag, maar niet van regen, maar van hagel. Dus het heet gewoon hagelslag. Dat heb ik daarna gevraagd aan meneer Vens. Terug naar Ezechiël 10 dan. Kijk, voor zover er dus wat gebeurt in dit hoofdstuk, is het dit. Vanuit de heerlijkheid des Heren wordt aan deze man in linnen gekleed deze vurige kolen ter beschikking gesteld die hij zal uitstorten. En dan heb je het hele verhaal, dus het verhaal van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, maar die ook de Zoon des Mensen is. En vanuit de goddelijke positie ontvangt hij inderdaad het oordeel. En dat oordeel zal hij wel degelijk brengen. Hoewel hij wellicht in hoofdstuk 9 degene is die zorgt voor het overblijfsel, is in hoofdstuk 10 wel degelijk toch ook degene die het oordeel zal brengen. En het is inderdaad precies dezelfde. Men is voor of tegen hem. Of ze wat anders zeggen, het oordeel is door hem, maar redding is ook door hem. Men kan nooit om hem heen, is de eenvoudige gedachte. Nou ja, dat is eigenlijk waar het over gaat. En het vervolg daarop vindt u dan in hoofdstuk 11, waar dan oordeel wordt aangekondigd, maar ook weer, of nou niet weer, maar ook toekomstige zegeningen. Maar daar hebben we het nog over. In dit hoofdstuk, in Ezechiël 10, vinden we allerlei details vermeld over dat visioen. Ik zeg altijd, het wordt er niet duidelijker op. Mede omdat er enkele dingen toch wat afschijnen te wijken van hoofdstuk 1. Dat is heel weinig en ik beschouw het ook niet als een tegenstrijdigheid. Dus ik ga er niet eens op in. Denk u dat het zin heeft. Verder moet ik erop wijzen dat er ook heel wat zinnen, dan wel zinnetjes, in het schriftgedeelte staan. Waarvan de strekking ook in het Hebreeuws volstrekt onzeker is. Waardoor dus ook de verschillende vertalingen erg verschillend zijn, zal ik maar zeggen. Het is heel onduidelijk. Ik kan er in ieder geval geen constructietekening uit maken, laat ik het zo zeggen. Wat ik in ieder geval vind zijn die vier cherubim en ik vind ook vier raderen. Dat in elk geval, die schijnen niet eens aan elkaar vast te zitten. Vandaar dat er uitdrukkelijk bij vermeld wordt dat waar de cherubs gingen, daar gingen de raderen ook. Want de geest der cherubim was in de raderen. Waar stond het ook alweer? In vers 17 in elk geval, wat zei het? Vers 15. 17. Vers 17, ja. Als die stonden, stonden deze. En als die opgeven werden, hieven zich deze ook op. Dat wil zeggen, als die cherubim zich ophieven, gingen de wielen ook omhoog. Enzovoorts. Want de geest der dieren, het leven namelijk gewoon van die cherubim, die dieren genoemd worden, omdat het woord dier in de Statenvertaling de betekenis heeft van een levend ding. Voor zover een ding leeft. Een levend wezen dan, vooruit. Wezen vind ik wat te sterk uitgedrukt. Maar iets levends, dat is een dier. Behalve bij de Engelsen, want dan is het een hert. Maar vooruit, laat me zitten. Ja, taal is ook wel lastig. Maar goed, de geest der dieren. Dat zijn geen beesten, dat is wat anders. Dieren wil gewoon zeggen dat op een of andere wijze er leven in is. De geest, het leven der dieren, was in hen, namelijk ook in die wielen. Het hoorde dus gewoon erbij. De enige conclusie die ik eruit trekken kan, is dat de betekenis van de raderen dan kennelijk dezelfde is als de betekenis van de cherubim. Maakt niet onderdeel van elkaar uit, zit namelijk vast, maar ze gedragen zich gelijk, wordt hier gezegd. En dus moet de betekenis van beide gelijk zijn. Maar dat zal ik al wel eens gezegd hebben. Want ik houd het erop dat de begrip cherub een anagram is van het woord voor eerstgeborene. Begoer. U weet wel, de drie letters, maar dan in een andere volgorde. Ik weet niet of ik het u voorgehouden heb, maar ik heb ergens zo'n lijstje met alle woorden die uit die letters zijn samengesteld. En die woorden blijken allemaal een gelijksoortige betekenis te hebben. Blijkt zwaar overeen te komen. Maar ik dacht dat ik u daarvoor voor had gehouden. Eerstgeborene dus, daar houd ik het op. Maar dan heeft het wel iets van doen met eerstgeboorterecht en daarmee met wedergeboorte. Daar komt het op neer. En waar we te maken hebben met die wielen. Wel, wielen drukken ook wedergeboorte uit. Voor zover ik weet, eigenlijk altijd. Behalve dan waar ze niet duidelijk een typologische betekenis hebben. Dat zou kunnen. Maar waar ik ze tegenkom, hebben ze inderdaad die betekenis. Namelijk die van wedergeboorte. Gilgal. Galgal. Staat trouwens hier in vers 13. Galgal. Het woord voor wiel trouwens is hier gewoonlijk een ander woord dan dit woord galgal of gilgal, wat het maar wezen mag. Maar het heeft precies dezelfde betekenis als zelfstandig naamwoord. Een wiel en als werkwoord wentelen. Het zijn dus twee volstrekte synoniemen. Maar we vinden ze hier beide. In vers 13 dan maar, aangaande de raderen, dat is een ander woord. Elkeen derzelfde werd voor mijn ogen genoemd galgal en galgal betekent ook wiel, rad, wordt ook zo vertaald. Maakt niks uit. Kan door elkaar gebruikt worden, wij hebben er ook geen ander woord voor. Nu, trouwens, wij zouden in het Nederlands het ene eigenlijk moeten vertalen met wiel en het andere met rad. En dan hebben we het wel, hè. Ik weet, weet je nog meer woorden voor een
wielvertaling, werveling.
Ja, ik kom er zo op terug. Nee, ik kom er meteen op terug. Dit is een van die zinnetjes waarvan de vertaling, als u het mij vraagt, inderdaad te wensen overlaat. Met alle respect dan overigens voor de vertalers. Maar ik houd het erop dat hier staat, aangaande de raderen, tot elk een werd voor mijn oren gezegd, wentel. Draai. Wentelen. Ik kan moeilijk zeggen rijd, want dat is het niet. Hebben jullie nog? Het is trouwens helemaal wat razenhand, maar ik heb niet. Vers 13 van hoofdstuk 10.
Er staan oren bij mij en u leeft ogen. Oren?
Ja, dat heb je goed gehoord. In de Statenvertaling staat ogen. Andere vertalingen heb ik, Nederlandse vertalingen heb ik niet geraadpleegd. Dus dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik heb, ja, Statenvertaling staat. In mijn vertaling staat ogen. En ik heb het niet in andere Nederlandse vertalingen nagekeken. Om de eenvoudige reden dat in het Hebreeuws staat echt niet ogen, maar oren. Dus dat heb ik zo gelaten vervolgens. En ik houd het er dus op. Ik heb de conclusie getrokken dat aangezien zulke fouten normaal gesproken helemaal niet voorkomen. Dat dit dus in mijn, dat zeg ik er dan nu bij. Dat dit dus in mijn versie, in mijn exemplaar gewoon een zetfout is. Maar die heb ik er wel meer gevonden in de loop der tijd, hoor. Dus er staat ogen. Een zetfout. Ja. Dat ter ere van de drukker. Het is goed gedrukt, maar het is fout gezet. Goed. Ja, ja. Dus als u zo'n Bijbel hebt als ik en er staat ogen, gewoon veranderen in oren. Want dat is echt wat er staat in het Hebreeuws. Ja? Ben ik de enige die zo'n Bijbel heeft? Ik heb veel meer gevonden, hoor, aan zetfouten. Ik was me dit niet bewust, maar ik heb het gewoon al gewijzigd. Dus, nou goed, daar staat dus. Er staat dus, want om het ene woord gaat het natuurlijk toch niet echt. Er staat dus, wat betreft die raderen, dus ik zal zo sterk mogelijk houden als dat hier staat. Aangaande de raderen, tot elk een derzelfde werd voor mijn oren gezegd. Dubbele punt, wentel. Dat wil zeggen, ze moesten actief worden.
Alleen, die Paulus had geen oren genomen. Het gaat gewoon voor hem.
Ja, ja.
Weer een andere uit.
Ja. Nou, in het Hebreeuws staat er in ieder geval wel. Oren namelijk. Vers 13? Heb jij een klein jong bloedje? Nee, je hebt een andere, toch een andere.
Ik heb een oud jong bloedje.
Jong bloedje, zie je wel? Ik heb ook een jong bloedje. Hoewel, niet meer geloof ik. Ja, ja, jong bloed, Leeuwarden. Nou goed, maar daar zal het niet aan liggen. Aan Leeuwarden bedoel ik. krijg ik daar weer een oneenigheid mee. Waar het dus om gaat, is dat hierin, volgens dit vers, en voor de oren van Ezechiël, een opdracht werd gegeven aan de wielen. En hen werd gezegd te wentelen. Want wiel komt natuurlijk van wentelen, hè? Dat begrijp je. Wentel. Er moest activiteit komen. Dat kwam er ook. Die wielen begonnen te draaien en de hele heerlijkheid des Heren, want hoe moet ik het ding noemen, verdween vervolgens uit Jeruzalem. Activiteit. Dat is wat er gebeurde. En het is wel aardig, want het valt samen inderdaad met wedergeboorte. Dat zou je niet denken, maar we kennen de heilsgeschiedenis, dus we weten wat er gebeurd is. De dood en opstanding van Christus hield vervolgens in dat de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem verdween. Hij stond op uit de dood, dat was al buiten Jeruzalem. En hij is nooit meer in Jeruzalem geweest. Hij is verdwenen. Dat is waar het om gaat. Niettemin was er toch sprake van wedergeboorte. Maar dat had nou juist dat oordeel met zich meegebracht. En in de toekomst gaat het net zo. Als daar de wedergeborene verschijnt, Christus namelijk. De eerstgeborene, degene die ontslapen zijn. De Zoon van God, de Zoon des mensen enzovoorts. Als hij verschijnt, houdt dat in een oordeel over de ongelovige Joodse staat en stad. En dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. Nou goed. Dus aangaande de raderen, tot elkeen dezelfde werd voor mijn oren gezegd. Wentel. Dat is ook wat gebeurt. Want we krijgen dan eerst de beschrijving van die vier aangezichten. Maar die sla ik even over in vers 14. En dan volgt vers 15. En die cherubs hieven zich omhoog. En dan vers 16. En als de cherubs gingen, zo gingen die raderen nevens dezelfde. Gingen mee. Nevens dezelfde. Gewoon mee. Betekent het. Raderen gingen mee. En als de cherubs hun vleugelen ophieven om zich van de aarde omhoog te heffen, zo keren zich diezelfde raderen ook niet om van bij hen. Ja, dat betekent ook. Ja, dat betekent dat die raderen niet van hen weggingen. Die gingen dus mee. Het is precies hetzelfde als wat er eerder stond. Heb je dat? Je krijgt dus vers 16 dat zinnetje. Zo gingen die raderen nevens dezelfde, mee dus. En aan het eind, zo keerden zich diezelfde raderen ook niet om van bij hen. En zich omkeren van bij hen zou betekenen van hen weggaan. Zodat de cherubs omhoog vliegen, zou ik maar zeggen, met de vleugels en de raderen blijven staan. Nou, dat is het dus niet. De raderen gingen mee. Staat er dus op twee verschillende manieren. Nou goed. Maar je proeft natuurlijk wel aan de vertaling dat de vertalers niet helemaal zeker geweest zijn van wat er nou eigenlijk stond. Dat wel. Maar via het parallelisme kom je er ook in gewoon Nederlands wel degelijk uit. Dus als de cherubs gingen, ze gingen die raderen mee, ze bleven bij hen, om zo te zeggen. En als de cherubs hun vleugelen ophieven, dat is precies hetzelfde, om zich van de aarde omhoog te heffen, zo keren ze diezelfde raderen ook niet om van bij hen. Alleen bij omkeren van raderen denken we dat ze wentelen, maar dat is niet waar het hier over gaat. Ze gingen gewoon mee omhoog. En vers 17 dan verder. En als die stonden, stonden deze. En als die opgeheven werden, hieven zich deze ook op. Want de geest der dieren was in hen. Ze gedroegen zich precies hetzelfde. Maar ze beelden ook precies hetzelfde uit. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. Want ik heb een paar versen overgeslagen. Nou ja, dat ze een hand hebben, dat zal wel. Want ze moeten die vurige kolen aanreiken, daar staat dus in vers 8 en dan vers 9. Toen zag ik en ziet vier raderen waren bij de cherubs. Vier, het waren ook vier cherubs, het waren vier raderen. Eén rad was bij elke cherub. Kan niet missen, dat had je al gedacht natuurlijk. En de gedaante der raderen was als de verf van een turkoorsteen, ga ik niet meer op in. En dan vers 10, want dat stond in hoofdstuk 1 ook al. En dan vers 10, en aangaande hun gedaanten, die vier hadden enerlei gelijkenis, gelijk of het waren geweest één rad in het midden van een rad. En die vertaling, daar heb je natuurlijk niks aan. Want wat is een rat midden in een rat? Dat is toch niet duidelijk. De meest voor de hand liggende lijkt mij te zijn, naar wikken en wegen, dat elk rad bestaat uit twee raderen, waarbij niet het ene rad zich bevindt in het andere of zoiets, maar waarbij het ene rad bij wijze van spreken noord-zuid gericht is en het andere is even groot, staat er haaks op, maar maakt het deel van uit, is dan oost-west, haaks op elkaar. Kunnen ze dat voorstellen? Even twee velgen voorstellen, één zo en één zo, maar precies dezelfde diameter. Heb je dat nog?
Een soort bal.
Ja, dan wordt het een soort bal. Als het er helemaal over gaat. Maar dat lijkt me het meest voor de hand liggende. Ik heb trouwens een vertaling gezien die dat kennelijk bedoelt. Maar het was in Engels en hoe die precies luidde, weet ik niet meer. Nee, ik weet niet meer. Maar het lijkt mij het meest waarschijnlijke, want dat beantwoordt aan de beschrijving van een rad in een rad. Een wiel in een wiel, dat kan. Maar bovendien ontstaat daardoor inderdaad zo'n ding in vier richtingen uit. En dat is precies waar het bij die cherubim ook steeds over gaat. Het waren vier cherubim, het waren vier raderen. En bij, ik geloof niet bij deze gelegenheid, maar bij een andere wel, had elk van die vier cherubim vier aangezichten.
Hier.
Hè? Ja, hier staat hier dus, ja. Ja, de ene keer hebben ze alle vier een aangezicht, zal ik maar zeggen, verschillend. En hier staat zelfs, elk een had vier aangezichten. Enzovoorts. Dus dan krijgen ze ook naar alle windrichtingen, om zo te zeggen. En bij deze opvatting over die raderen krijg je dus precies hetzelfde. Ze kunnen, als je zo'n ding dan neerzet, zo'n rad met een rad in een rad, zal ik maar zeggen, zo'n dubbel wiel, die kan dan rollen noord, zuid of oost-west. En daar gaat het maar om. Het is precies dezelfde symboliek die er dan in zit. En dat is de enige zinnige verklaring die ik ervan geven kan.
Zou het dan zo kunnen zijn dat dit wijst op het oordeel wat over de wereld zal komen, dat in alle delen
de kaart van. Ja. Het idee van het oordeel sowieso is, omdat het bij gelegenheid ook expliciet gezegd wordt, in elk geval in Openbaring 7, dat het is noord-oost-zuid-west. Of in willekeurig welke andere volgorde dan ook, maar alle vier de winden. En begrijp dan dat in Openbaring 4... ditzelfde visioen gezien wordt. Vier dieren, staat er dan geloof ik ook. Met dezelfde beschrijving, op een detail na. Ik geloof dat ze daar zes vleugels hebben in plaats van vier. Maar dat is dan ook het enige verschil. Maar ze worden gezien rond de troon. Dus dat is ook hetzelfde verhaal als in Jesaja 6 en in Ezekiel 10 en 1, uiteraard. En daar wordt gezien de Heer Jezus Christus, het lam op de troon enzovoort. Maar als er daarna wat gaat gebeuren, dan komt daar oordeel. Dan wordt namelijk eerst in hoofdstuk 6, want dat volgt er meteen, 4 en 5 is één geheel, lam op de troon, met daarom die vier dieren. Dan volgt hoofdstuk 6, waar een samenvatting gegeven wordt van de 70ste week van Daniël. De enige reden waarom dat daar gebeurt is omdat nou eenmaal die profetieën die daar verder volgen, die visioenen die daar verder volgen, op een of andere wijze moeten aansluiten bij, dan wel ingepast worden in, de Oud-Testamentische profetie. En daarvoor wordt altijd de profetie van Daniël gebruikt, omdat die, als het ware, de ruggengraat, hoe zeggen ze iets, het kader geeft van heel de profetisch woord, feitelijk. En dus vind je in hoofdstuk 6 dan, maar dat is dus nog niet het verhaal, bedoel ik nu te zeggen, je vindt in hoofdstuk 6 dan een samenvatting van de 70ste week van Daniël, in een sneltreinvaart, en dan moet je nog de 70ste week kennen, anders herken je hem niet. Maar als je hem kent, herken je hem ogenblikkelijk, dat is geen punt. Die eindigt dan ook met de verduistering van zon, maan en sterren, Openbaring 6. Eindigt met verduistering van zon, maan en sterren en een gelovig overblijfsel van Israël in Petra, in de kloven der steenrotsen, in de spelonken der bergen enzovoorts. Dat is nog allemaal 70ste week, zou ik maar zeggen dan, hè? Of misschien net een dag later of drie dagen later, maar vooruit, zoiets. En dan wordt teruggeschakeld, gaat veel langzamer. Dan komt Openbaring 7. En het eerste wat gezegd wordt is... die vier engelen en de vier winden des hemels. En die vier engelen moeten die vier winden des hemels nog enige tijd houden. Dat wil zeggen bedwingen, want houden betekent bedwingen. Denk maar aan een houtgreep. Hè? Houden is bedwingen. Ze moeten die winden houden, vasthouden, tegenhouden. Want voordat de toorn Gods zal gaan over de gehele aarde, zouden eerst 144.000 dienstknechten Gods verzegeld moeten worden enzovoorts. Maar de aardigheid is, direct als er over oordeel gesproken wordt, gaat het over de vier winden des hemels. En daar gaat het maar om. Want de gedachte is dat God al het oordeel gegeven heeft aan de zoon des mensen. De zoon des mensen is degene die macht zou uitoefenen. En oordeel zou brengen over heel de aarde. En heel de aarde heet gewoon naar de vier winden des hemels. He? Dat is gewoon de vaste uitdrukking in de Bijbel ervoor. Overal betekent dat in de praktijk. En vandaar dit visioen. Met één troon, één firmament, of hoe heet het, uitspansel daarboven enzovoorts. Maar beneden aan vier cherubim, die troon dragen als het ware. En vier wielen. Maar elk wiel in zichzelf is ook zo'n vier dus. Via die constructie, die haakse constructie, zou ik maar zeggen, van die twee wielen. Van een rad in een rad. Dat lijkt me dus het meest voor de hand te liggen. Zodat één wiel overeenkomt met één cherub. Met z'n vier aangezichten. Maar bij elkaar is het allemaal in viervoud. Dus blijkt me duidelijk genoeg. Het is eigenlijk de uitdrukking van... mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heb je hem in één keer. En daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze, zag ik. Er was nog iets wat ik moest opmerken in dit hoofdstuk... waar ik helemaal aan voorbij gegaan ben... Dat begint in vers 4 van Ezechiël 10. Vers 4 bestaat... Toen hief zich de heerlijkheid des Heren omhoog van boven de cherub op de dorpel van het huis. Waarbij de gedachte is dat die hele constructie, want zo noem ik het dan maar voor het gemak, zich in tweeën verdeelt. En waarbij dan die vier raderen en die vier cherubim... als het ware het voetstuk het onderste deel vormen. Want daarbovenop is dan de troon, uitspansel en degene die op de troon zit. Nou, dat bovenste gedeelte gaat er in vers 4 af en zet zich op de dorpel van het huis. Dat wil zeggen aan de oostpoort van de tempel kennelijk op de dorpel, als u het mij vraagt. Dus op de in- en uitgang. En het huis zelf wordt vervuld met een wolk en voorhof was vol van de glans der heerlijkheid des Heren enzovoorts. Dat vindt een vervolg in vers 18. Want in vers 13 wordt tot de wielen gezegd wentel. En toen hieven zich dus de cherubs omhoog. Vers 15 met de wielen. En dan vers 16, toen ging de heerlijkheid des Heren, die stond nog op de dorpel. Toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel des huizes weg en stond, dan wel ging staan, boven de cherubs. En zo verdwijnt hij dan. De aardigheid ervan is, dat als u mij vraagt, die troon en het uitspansel erboven is een... voorstelling van hemelse dingen, laten we zeggen, is een uitbeelding van de positie van de Zoon van God. Maar zoals gezegd, de raderen en de cherubim drukken onder andere uit wedergeboorte, laat ik dat trefwoord dan maar nemen. Wedergeboorte in de raderen en eerst geboorterecht vervolgens in de cherubim. Maar dat is meer specifiek de uitbeelding van de Zoon des Mensen. En die vinden we dan hier samengevoegd in vers 18. Heb je dat? De cherubim en de wielen gaan omhoog. En als dat gebeurt, plaatst de heerlijkheid des Heren zich daarbovenop. Dat is wat er staat. En ik heb er geen probleem mee, omdat dat het verhaal is over de Heer Jezus zelf. De wedergeborene. de eerstgeborene uit de doden, degene met eerstgeboorterecht, de zoon des mensen met macht over geheel de aarde in alle vier windrichtingen enzovoorts. Maar wanneer die verdwijnt hier van de aarde, ontvangt hij naam boven alle naam, de naam Jehovah dus, en wordt hij tot zoon van God gesteld. Dat is weliswaar geen algemeen bekende Bijbelse waarheid, helaas, maar ik beschouw hem als een van de meest essentiële Bijbelse waarheden. De Heer Jezus, die gesteld wordt tot zoon van God, die dus uitermate verhoogd wordt en de naam ontvangt boven alle naam, opdat in die naam zich alle knie zou buigen, degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, enzovoorts. En die samenvoeging, die vind ik uitgebeeld, dacht ik, in vers 18. De zoon des mensen verdwijnt uit Jeruzalem, zal ik maar zeggen, wordt hij tot zoon van God gesteld. En we vinden beide hoedanigheden met elkaar verenigd in vers 18 in elk geval. Nou, daarna gaat het verder in vers 19. En de cherubs hieven een vleugel op en verhieven zich van de aarde omhoog. Stond er eerder al. Die beweging werd al ingezet enzovoort. Maar hier is inmiddels die heerlijkheid des Heren erop geplaatst weer. En ze hieven zich omhoog voor mijn ogen. Als ze uitgingen en de raderen waren tegenover hen, dat wil zeggen waren erbij, gingen mee. En elkeen, dat wil zeggen alle vier, elkeen stond aan de deur der oostpoort van het huis des Heren. En de heerlijkheid des Gods Israël was van boven over hen, of gewoon was op hen, daar komt het op neer. En daarna wordt gezegd, dat is precies hetzelfde als wat ik zag in Ezechiël 1 enzovoorts. En vervolg vers 19 is dan vervolgens, zoals gezegd, vers 22. Er staat weer, toen hieven de cherubs zijn vleugelen op en de raderen tegenover hen en de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven. Precies hetzelfde nog. En dan verdwijnt het. Via de Olijfberg is de gedachte. Ik hoop dat dat duidelijk is. Men zal daarin dan toch in de eerste plaats de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus moeten herkennen. En beter zijn dood, opstanding en hemelvaart. Want daar komt het op neer. En ik zeg dood erbij niet omdat er zo duidelijk sprake is van dood. Helemaal niet zelfs. Maar omdat er sprake is van wedergeboorte. En wedergeboorte interpreteer ik voor alle zekerheid en voor de veiligheid als dood en opstanding. Dat hoeft het niet noodzakelijk te zijn. Het is opstanding en dood is dan geïmpliceerd. Maar ik krijg er anders commentaar op dat ik de dood nooit noem. Dus ja, dan zeg ik het er maar bij voor degenen die niet begrijpen dat opstanding per definitie is opstanding uit de dood. Ja, sorry. Hè? Opstanding is dus wedergeboorte. Als het geboorte was, heet het geen opstanding. Toch? Nou goed. Maar dat is wat uitgebeeld wordt. Echter, die hele situatie, dat moet opvallen, wordt onderbroken. Want we vinden het verhaal dus in Oosten 10. In elk geval in vers 18 en 19. Daar verdwijnt hij als het ware al. Verheft zich van de dorpel en van bij het huis van de oostpoort enzovoort. En pas in hoofdstuk 11 vers 22 en 23 verdwijnt hij dan definitief en steekt het dal van de Kedron over tot op de top van de andere berg, want het is eigenlijk van de top van Moria tot de top van de Olijfberg. Daar komt het op neer. En over het Zeemeneer heen enzovoorts. Maar het verhaal wordt onderbroken met hoofdstuk 11, de inhoud van hoofdstuk 11. En dat lijkt mij dat daarmee hoofdstuk 11 in elk geval spreekt over de situatie van het Joodse volk, of officieel van Israël, maar dat is het Joodse volk, in onze tegenwoordige tijd, tussen de eerste en wederkomst van Christus, uiteraard. Bovendien, dat verdwijnen van die heerlijkheid des Heren heeft wel eens wat plaats gehad in het verleden, maar zal net zo goed plaatsvinden in de toekomst. Ik zeg het nog een keer met grote nadruk. Omdat nou eenmaal men dikwijls denkt, hij komt straks weder op de Olijfberg en dan is alles voor elkaar. Maar dan moet ik u zeggen, nee, de geschiedenis herhaalt zich dan weer. Daar staat het niet, hij zal komen op de Olijfberg zozeer, althans niet in Zacharië 14. Er staat, die dagen zal zijn voeten staan op de Olijfberg. Maar uit Zacharië 14 moet ook duidelijk zijn dat hij vandaar dus opnieuw verdwijnt. En niet Jeruzalem in, maar nog steeds naar het oosten, verder weg. Hebben die nog? En die gebeurtenis zou je, als je wilt, kunnen zien in het einde dus van hoofdstuk 11 hier. Ik ben altijd wat voorzichtig met dit soort dingen te zeggen. Want zo duidelijk is dat onderscheid niet. Wat ik veel duidelijker vind, is dat deze gebeurtenis van het verdwijnen van de heerlijkheid des Heren onderbroken wordt door de inhoud van hoofdstuk 10, waarin zowel vloek als zegeningen worden aangekondigd. En die constructie, literair wel te verstaan, de constructie van het verslag hier, vind ik over het algemeen veel sterker, omdat we die constructie wel vaker tegenkomen. Dat wil zeggen, de geschiedenis wordt onderbroken en er komt iets anders tussendoor. En dat is altijd een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Namelijk, de geschiedenis wordt onderbroken, als het ware, en er komt wat anders tussendoor. En in de opbouw van verschillende schriftgedeelten wordt dat precies datzelfde gedemonstreerd. Je vindt het bijvoorbeeld in de geschiedenis van Jozef. Jozef wordt verkocht naar Egypte enzovoorts en wordt eruit gehaald en komt bij Potifar. Punt, einde van het verhaal, want dan gaat het eerst verder met Juda en zijn zonen en zijn schoondochter en zijn kinderen of kleinkinderen, weet je veel. Maar het verhaal over Juda en Peres en Zera enzovoorts. En daarin herhaalt het zich ook, want de geschiedenis van Zera wordt onderbroken, of de geboorte van Zera wordt onderbroken door de geboorte van Peres. Heb je het ook nog een keer terug? Variaties over hetzelfde thema. Het zoiets in de muziek, althans, in de beeldende kunst komt hetzelfde trouwens voor, vroeger, toen er nog structuur in zat namelijk. Dat is lang geleden. Maar het is een herhaling van bepaalde figuren, uiteraard. En dat vind je daar dus ook in. Maar u weet, die geschiedenis van Jozef is nou eenmaal, heeft nou eenmaal van doen met de tegenwoordige waarheid met betrekking tot de Heer Jezus, de zoon van Jozef, op merkwaardige wijze. Maar laat ik er maar niet verder op ingaan. Want veel duidelijker is bijvoorbeeld nog, zonder enige typologie, de constructie van bijvoorbeeld Efeze 3, het gedeelte waarin uitdrukkelijk onze tegenwoordige bedeling met twee namen genoemd wordt, maar dat hele gedeelte is een intermezzo, een parenthese, hoe heet zoiets? Een soort onderbreking in de normale voortzetting van het verhaal. En daar gaat het maar om. Niet dat het er niet in, natuurlijk past het erin, maar het is zo geconstrueerd dat de apostel als het ware een zijweg bewandelt en dan weer op de hoofdweg terugkomt. Nou, die constructie, dat is onze tegenwoordige bedeling. Waarin de Heer een zijweg is ingegaan, als het ware. En in de toekomst komt hij op de hoofdroute weer terug. Dat is eigenlijk het verhaal. En begint de 70ste week weer, als vervolg op de 69ste. Na een lange onderbreking. Het is hetzelfde als dat Jacob zijn eerste geboorterecht ontvangt. En dan naar oom Laban verdwijnt en pas 20 jaar later weer terugkomt. En dan valt hij zijn broer Esau alsnog om de hals. En die hele geschiedenis bij Laban is onze tegenwoordige bedeling. Etcetera. Nou, hier dus ook, dan heb ik het nog niet eens gehad over de onderbreking van de genezing van het dochtertje van Jairus. Of was de opstanding van het dochtertje van Jairus. Met het verhaal over de bloedvloeiende vrouw die genezen werd enzovoort. Het is altijd precies hetzelfde. Niet dat het zo moet, maar het komt heel vaak zo in de Bijbel voor. Waarbij het verslag van onze bedeling inderdaad beschreven wordt als een parenthese. Omdat onze tegenwoordige bedeling dat in zekere zin ook is. Nou, hier vind je dat ook. En dat het zo is, dat hoofdstuk 11 spreekt in bijzonder over onze tegenwoordige bedeling. Vind je ongeveer in het midden van het hoofdstuk. Ik noem dat, misschien kom ik er nog op terug, want ik weet niet hoe ver ik kom. Maar ik noem het nou meteen op voorhand. Want daar staat in vers, laat ik zeggen, in het eerste deel van het hoofdstuk staat dat Israël verstrooid zal worden, in elk geval. Daarna vraagt Ezechiël de bekende vraag: Heren, is het definitief? Is er niks anders dan dat? En dan zegt de Heer, jawel, er is ook nog wat anders. Dat begint vanaf vers 14. En de Heer zegt dan in vers 15, mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen uw maagschap en het ganse huis Israëls. Ja, dat ganse huis Israëls, let op, ganse huis Israëls. Hoeveel stammen zijn er? Dat heb ik nagevraagd in Ezechiël 37. Deze dorre doodsbeenderen zijn het ganse huis Israëls. En het gaat verder met Juda en Jozef. 2 en 10 stammen. 12 dus, officieel. En 1 voor het mistellen, zeg ik altijd, maar laten we zeggen, 12 officieel. Het ganse huis Israëls, ja, dat ganse, vers 15, tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben, maak u verre af van de Heere, ditzelfde land is tot een erfbezitting gegeven. Daar ga ik nou niet op in. Vers 16, daarom zeg, zo zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb. Nou ja, hij moest het nog doen, maar vooruit, ook dit grijpt vooruit dus. Hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb. En hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig tot een heiligdom zijn. In de landen waarin zij gekomen zijn. Ziet u wat daar staat? Daar staat dat heel Israël verstrooid zou zijn onder de heidenen. Niettemin zal de Heer hen daar tot heiligdom zijn. Een weinig. Men heeft ervan gemaakt een weinig tijd. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Er bestaat gewoon een weinig. Er kan tijd zijn. Kan ook wat anders zijn. Maar er staat dat de Heer zegt, ik zal hen tot heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Dat wil zeggen, in het buitenland en onder de heidenen zal hij hun tot heiligdom zijn. Tot een heiligheid dus, tot een heilig ding. En de verwijzing is uiteraard, via het woord heiligdom, naar een tempel. Ik zal hen tot tempel zijn. Niet noodzakelijk, maar het ligt erg voor de hand, omdat dit visioen en dus ook deze profetie geassocieerd wordt rechtstreeks met de tempel hier in Jeruzalem, want daar wordt dit visioen gezien. Maar zoals gezegd, heiligdom is niet noodzakelijk een tempel. Het kan ook een heilig ding zijn, welk heilig ding dan ook. Maar waar het me om gaat is dit, dat hier gesproken wordt over de Heer als heiligdom voor Israël. Alle stammen Israëls bovendien, niet in Israël, niet in Canaan bedoel ik, maar onder de heidenen. Nou, vertel maar eens wat dat is. Dat kan alleen maar de tegenwoordige positie van Christus zijn voor Israël. En voor de volkeren ook, maar het gaat nog helemaal niet over de volkeren, dus voor Israël. Te midden van de heidenen, dus gaat het over de gemeente. Toch? Het is maar een half versje tussendoor. En je zou het er niet uithalen, uiteraard, als wij die waarheid als zodanig niet kenden. Maar waar we hem kennen, omdat hij in het Nieuwe Testament is geopenbaard, merken wij dat die hier verborgen ligt. En de woordkeus die ik nou gebruik is natuurlijk niet zomaar toevallig. Dit is het beginsel waar ik altijd op wijs. Ik zeg altijd, gemeentelijke waarheid is in het Oude Testament verborgen, want het Nieuwe Testament zegt dat. En dus, als je die gemeentelijke waarheid kent, moet je hem in het Oude Testament kunnen terugvinden. En ik zeg altijd, je vindt hem terug in de typologie in elk geval. In profetie ook, maar profetie is in hoge mate typologie of symboliek, zo u wilt. En hier en daar in losse zinnen die je niet verklaren kunt. En dit is er één van. Gemeentelijke waarheid dus. En daarna staat er pas vers 17, daarom zeg, niet vanwege die ene voorgaande zin, maar vanwege dat het gaat om Israël, uw broederen, de mannen uw maatschap, om Israël aan wie God beloften gedaan heeft. Vers 17, daarom zeg, alzo zegt de Heere, Heere, ja, ik zal u lieden vergaderen uit de volken, en ik zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en ik zal u het land Israëls weergeven. Of ik zal u het land Israëls geven. Letterlijk. En ze zullen daarheen komen, naar het land Israëls, en al deszelfs verfoeiselen en al deszelfs gruwelen van daar wegdoen. En ik zal hun eenerlei hart geven, en ik zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven, en ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vlezen hart geven, enzovoort. En dat merken we meteen natuurlijk, dat is Jeremia 31 en 32, over het nieuwe verbond dat gesloten zal worden, enzovoort. Dat is makkelijk genoeg. En het zal uiteindelijk vervuld worden na de 70ste week van Daniël. Dan namelijk zullen zij terugverzameld worden door de Heer. Wedergeboren wel, met een nieuwe geest, een nieuw hart, enzovoort. En een van de eerste dingen die zij zouden doen, was inderdaad letterlijk het land reinigen. Na de 70ste week. Zou 7 maanden duren. 6 maanden? 7 maanden. Ezechiël, wat is het? 39, geloof ik. Toch? Daar verwijst het naar. En dan, ze zullen wandelen in mijn inzettingen, mijn rechten bewaren en dezelfde doen. En ze zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. Zelfde uitdrukkingen als inderdaad uit Jeremia 31 en 32 enzovoorts. Maar niettemin, voor het zover is en voordat dus ook hier in vers 17 gesproken wordt over terugverzameling, komt in die ene zin er even door dat de Heer hen tot heiligdom zou zijn, wat verwijzen dan ook, alvorens zij terugverzameld zouden worden en wel te midden van de heidenen. En dat beschouw ik uiteraard als de verwijzing naar onze tegenwoordige bedeling. Het lijkt me trouwens niet zo moeilijk, maar misschien zeg ik nou veel te snel. Maar als je nou Jeremia 31 leest, het laatste stuk, vanaf vers 31 dan, over dat nieuwe verbond. Dan moet ik er toch op wijzen dat als over het nieuwe verbond gesproken wordt, wordt niet Juda eerst genoemd, maar Efraïm. Nou, onder de naam Israël dan. En het voorgaande gedeelte, tot en met vers 30 dus, van Ezechiël, of van Jeremia 31, daar wordt helemaal niet eens over Juda gesproken, maar eigenlijk alleen maar over Efraïm. Die andere stammen, de 10 stammen van Israël dus. Maar goed, via die route kom je dus ook eerst terecht bij de tegenwoordige bedeling, waarin de 10 stammen op verborgen wijze een belangrijke rol spelen. En daarna pas is sprake van heel Israël vervolgens. En dat is pas bij de terugverzameling van Israël. En ook daar vind je dus, zij het dan ook op bedekte wijze, een verwijzing naar tegenwoordige gemeentelijke waarheid. Nou goed, daarna ga ik weer terug helemaal naar, nou waar ga ik naartoe? Nog even vers, was het? We hadden een beschrijving, vers 14. In vers 14 hadden we een beschrijving van die aangezichten van die cherubim. 10 vers 14. Er wijkt er een af, want aangezicht van de... Even kijken. Van de os uit hoofdstuk 1 is ineens het aangezicht van een cherub in hoofdstuk 10 vers 14. Maar het hoeft geen probleem op te leveren, want hoe het aangezicht van een cherub eruit ziet... weten wij sowieso niet. Dus dat is geen tegenstrijdigheid. En voor de wiskundigen onder u, wij trekken dus de conclusie dat het aangezicht van de cherub het aangezicht van één os is. Dan ben je ook weer rond. Maar als u vraagt hoe ziet het aangezicht van de cherub eruit, dan zeg ik nou, het is, er zijn 4 mogelijkheden. Leeuw, os, mens of arend. In elk geval, hoewel de beschrijving verschillend is dus... in die 2 opzommingen, staat er niettemin met grote nadruk minstens 2 keer. Namelijk in vers 15 en daarna in elk geval in vers 21 en 22... dat het precies hetzelfde was als in hoofdstuk 1. Dus ik laat het maar voor wat het is dan.
Waarom zijn die handen zo belangrijk? Ja,
ik weet het niet. Handen waarschijnlijk vanwege de activiteit die daarvan uit zou gaan. Die heel wel degelijk actief is. Vanaf de troon, zal ik maar zeggen. Iets anders. Ja, het ligt voor de hand natuurlijk. Dus ik krijg een beetje een kleur van terwijl ik het zeg. Maar zit u niet. Maar goed, laat maar zitten. Maar dat moet ik voorstellen. De hand waarmee die dus wel degelijk het een en ander doen zal. Er wordt ook met nadruk gezegd, maar wat hij doen zal is oordeel brengen. En als ik het zo zeg, dan heb je meteen aansluiting bij de nog verscheidene malen herhaalde gedachte dat Israël zegt, de Heer ziet niks, de Heer hoort niks, de Heer doet niks enzovoorts. En de Heer zegt, wel zeker zal ik, maar dan op mijn tijd enzovoorts. Het zijn handen. Overigens, nou we over handen hebben, toen het ging over die man met linnen bekleed, had hij ineens vuisten. Is die opgevallen? waren vuisten. Vuisten wil zeggen handen, maar wel zeer krachtige. En dat heeft van doen dus met inderdaad onder andere dan dat oordeel dat gebracht zal worden. Want dat is toch de hoofdtrekking van deze profetieën. Namelijk dat de heerlijkheid des Heren zou verschijnen aan Israël, maar dat die zou verdwijnen. Israël onder het oordeel achterlatend. En dat is inmiddels gebeurd sinds de eerste komst van Christus. En het zal in de toekomst, aan het eind van de 70ste week, op iets kleinere schaal wellicht, wat de tijd betreft in elk geval, ook herhaald worden. Maar niettemin eenzelfde oordeel. Maar nou, wij komen in hoofdstuk 11. Waar staat: toen hief mij de geest op en bracht mij tot de oostpoort. Nog steeds het oosten. Oostpoort van het huis des Heren, de welke ziet oostwaarts. Dat hadden we al gedacht. En ziet, aan de deurenpoort waren 25 mannen. En in het midden van hen zag ik Jaazania. Die zijn we trouwens eerder tegengekomen. Waar het maar was. Bij de oudsten, de 70 oudsten van het huis Israëls. In hoofdstuk 8 vers 11. Dus zullen hier ook wel oudsten zijn. Maar waarom het er 25 zijn, weet ik niet. Misschien toch een verwijzing naar de vijfde bedeling, maar ik weet het niet. Jaazania. Mij werd in ieder geval eerder genoemd. Toen zei iemand: ja, maar in hoofdstuk 8 is hij de zoon van wie ik weet, van Safan. En in hoofdstuk 11 is hij de zoon van Azur, dus het is een andere. Dan zeg ik: nou, dat is wel erg naïef geredeneerd. Nee, het zal niet gedacht zijn hoe. Hoe echt goede, betrouwbare bijbelcommentatoren dit soort fouten maken. Zeg, dan is het iemand anders. Alsof iemand niet twee vaders kan hebben. In ieder geval een vader en een schoonvader. Huh? Of een vader en een grootvader en een overgrootvader en een bedovergrootvader en hoeveel er maar zijn. Dus je hebt de keus uit een stuk of 40 namen in die tijd. Minstens vanaf Adam tot de man in kwestie. Dat zegt dus niks. Het is niet voldoende om iemand te identificeren. Nou goed. Ja, Azanja de zoon van Azur en Pelatja de zoon van Benaja, vorsten des volks. Oudsten dus. Het lijkt me dus toch dezelfde te zijn als in hoofdstuk 8. Maar daar gaat het om die oudsten die het volk leiding geven in hun afgoderij. En dat is hier ongetwijfeld ook zo. En dan vers 2... van Ezechiël 11, en hij zei tot mijn mensenkind: deze zijn de mannen die ongerechtigheid bedenken en die kwade raad raden in deze stad, kwaad recht spreken dus, en die zeggen: men moet geen huizen nabij bouwen, deze stad zou de pot en wij het vlees zijn. En hoezeer ik ook mijn best doe om sneller doorheen te komen, dat lukt me met een vers als dit nooit. Huh? Begrijpt u wat er staat in vers 3? Ze zeggen: men moet geen huizen nabij bouwen, deze stad zou de pot en wij het vlees zijn. Daar kom je zo nooit uit. Maar ook dat ligt voor een belangrijk deel aan de vertaling. Want wat er staat is: het is niet nabij. Men moet huizen bouwen. Dat weet je. Maar daar de vraag is: wat is er niet nabij? Juist, want waar ging het nou over, hè? Over het oordeel. Deze die kwade raad raden zeiden: nee, er is geen oordeel nabij. De Heer ook niet. De Heer hoeft niet te rekenen. Enzovoorts. Het is niet nabij, dus men moet huizen bouwen. En dat is van belang, omdat de Heer via Jeremia, maar het is in dezelfde tijd, via Jeremia in Jeremia 29 gezegd heeft, via een brief aan de ballingen in Babel, dat zij daar huizen zouden bouwen, omdat namelijk Jeruzalem verwoest zou worden en ze in ieder geval niet binnen één generatie zouden terugkeren. En dus zei hij: men zou in Babel huizen bouwen en men zou bidden voor de vrede der stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren. Heb je dat? Aangenomen mag worden dat deze mensen in Jeruzalem deze dingen ook wisten. Beslot Jeremia woonde in Jeruzalem. En vandaar schreef hij die brief in Jeremia 29 aan de ballingen. Maar deze leidslieden van het volk in Jeruzalem zeiden: maar het is niet nabij, men moet huizen bouwen. En eigenlijk zeggen ze dus, men moet huizen nabij bouwen in de praktijk. Terwijl de Statenvertaling de indruk wekt alsof het tegenovergestelde staat.
Is dat zelfconvictie?
Het is hetzelfde verhaal. Waar zouden ze huizen bouwen? En ze willen huizen bouwen bij Jeruzalem enzovoorts. Ja, u weet hoe dat gaat. Er zegt gewoon iemand, hier heb je geld. En jullie bouwen huizen. En als, ja, dan kunnen ze niet meer nee zeggen natuurlijk. Dat begrijp je toch? Dus dan moet het wel. Er zit een Amerikaan die zit met een smak geld, heeft hij over of zo.